Welkom bij Radio Maria.
Het archief. Een reis door de geschiedenis van de kerk in onze streken. Een programma van Radio Maria, u gebracht door Kevin.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het archief. Ook in deze aflevering zullen wij samen een reis ondernemen door de tijd naar een ver of minder ver verleden, om een blik te werpen op datgene wat er gebeurde in de wereld, maar ook in onze streken, in het bijzonder in de kerk in onze streken. Het jaar dat wij vandaag verkennen was het jaar waarin Hitler het verdrag van Versailles van 1919, dat een einde maakte aan de Eerste Wereldoorlog, overtrad en de nieuwe bewapening van Duitsland door de oprichting van de Wehrmacht onder leiding van Hermann Göring een feit werd. Het zijn de barensweeën van de Tweede Wereldoorlog met desastreuze gevolgen. Perzië wordt gekend als Iran en de Italiaanse kolonies Tripoli en Cyrenaica smelten samen tot Libië. Sir Malcolm Campbell wordt de eerste persoon die met een wagen het record van 300 mijl per uur haalt in zijn Bluebird. En de eerste parkeermeters ter wereld worden in gebruik genomen. Het wereldberoemde gezelschapsspel Monopoly wordt op de markt gebracht door de Parker Brothers. En koning Rama de VII van Siam doet troonsafstand voor zijn 9-jarig neefje. Voor de eerste keer is het niet langer toegestaan om met een vliegtuig boven het Witte Huis te vliegen. En Caroline Mikkelsen wordt de eerste vrouw die voet zet op Antarctica. Het is ook het geboortejaar van Elvis Presley en van de Belgische striptekenaar William van Kutsem, beter bekend als William Vans. Het is ook het jaar waarin koningin Astrid van België komt te overlijden. Als ook de Belgische architect en autoriteit van de Art Nouveau, Frans Jourdain. Er vindt een wereldtentoonstelling plaats in de Brusselse wijk Heysel met als thema de koloniale economie, met een verwijzing naar de stichting van de Vrijstaat Congo. Dat alles gebeurde in het jaar 1935. Zoals ik u zei, dat is het jaar waarin koningin Astrid komt te overlijden, in een tragisch auto-ongeluk in Zwitserland. We staan daar even bij stil. De koningin was de dochter van prins Karel van Zweden en prinses Ingeborg van Denemarken. Haar zus, overigens, is moeder van de huidige koning Harald de V van Noorwegen. Ze verliet Zweden toen ze prins Leopold leerde kennen en zich verloofde met hem. En Leopold was, zoals u weet, de zoon van koning Albert de I. Toen ze in Antwerpen aankwam, maakte ze een gebaar dat alle Belgische harten veroverde. Ze omhelsde haar verloofde, wars van alle protocol. Na hun huwelijk woonden ze eerst in het Bellevue-paleis in Brussel, maar nadien verhuisden ze naar het kasteel van Stuyvenberg, waar uiteindelijk de toekomstige koning Boudewijn en Albert II werden geboren. Leuk detail, toen Albert geboren werd, stuurde de koningin doopsuiker naar alle kinderen die op dezelfde dag het levenslicht zagen. Na het overlijden van koning Albert I werd zij, na de troonsbestijging van haar echtgenoot Leopold III, koningin der Belgen. En in de korte tijd die haar als koningin gegeven was, beleefde ze haar christelijke geloof door onder meer vele werken van naastenliefde, het inzamelen van middelen voor projecten voor minder bedeelden en het voldoen van ontelbare verzoeksbrieven. In ons archiefjaar 1935 kwam de koningin der Belgen op 29-jarige leeftijd om het leven bij een auto-ongeval in het Zwitserse Küsnacht am Rigi. De koning verloor, doordat de koningin iets aanwees, de controle over de wagen, waarin het paar incognito onder de naam Renard een uitstapje maakte, voordat zij huiswaarts zouden keren. Nadat de auto van de weg was geraakt en tegen een perenboom was gebotst, werd de vorstin, die via de al geopende autodeur uit de auto wou springen, uit de auto geslingerd en tegen de perenboom gecatapulteerd. De auto schoot nog door tegen een andere boom en belandde daarna in het water. Door ernstig hoofdletsel was de koningin op slag dood. Haar kinderen namen de avond ervoor de trein naar huis. De koningin werd opgebaard met een omzwachteld hoofd. De koning was vrijwel ongedeerd, maar diep getroffen door het overlijden van zijn echtgenote. Samen met vele Belgen was hij in rouw en treurde zij om de prinsjes en het prinsesje die ook op jonge leeftijd hun moeder verloren. Door dit ongeval was Astrid slechts een jaar koningin. Leopold treurde om haar verlies en verbood zijn kinderen zelfs over haar te spreken. De herinnering aan Astrid was te pijnlijk. Haar boudoir liet hij helemaal intact en hij bewaarde haar met bloed besmeurde jurk. Küsnacht schonk Leopold de grond van de plaats van het ongeluk, waarop Leopold een kapel liet bouwen ter herinnering aan haar. Astrid zelf ligt begraven in een praalgraf in de koninklijke crypte te Laken, waar zij rust naast haar echtgenoot. Het is en blijft toch een beetje een treurige pagina in de geschiedenis van België. Vele mensen die waren toen in rouw. Het was een zeer treurige dag. Misschien zijn er zelfs mensen die luisteren die het zich nog kunnen herinneren. Het moment waarop koningin Astrid om het leven kwam in dat tragische auto-ongeluk en een jaar na haar bestijgen van de troon als koningin al reeds afscheid moest nemen van het tijdelijke. We gaan er even tussenuit met een mooi requiem, dat van Mozart, met de tekst Lacrimosa, die in het Nederlands luidt: treurig die dag, wanneer uit de as zal opstaan een schuldige te veroordelen man. Heer, heb medelijden met hem, milde Heer Jezus, gun hen de eeuwige rust. Amen. En na dit requiem van Mozart kunnen we onze blik richten naar het westen van ons land, naar het bisdom Brugge, de plaats waar toen, in 1935, Monseigneur Henri Lamiroy bisschop is. Geboren te Heurne in Oost-Vlaanderen op 29 augustus 1883. Daarna volgde hij zijn humaniora-opleiding op het Sint-Amandcollege te Kortrijk. Van 1904 tot 1909 studeerde hij filosofie te Leuven en vervolgde daarna zijn theologische opleiding te Brugge en te Leuven. Op 13 december 1909 ontving hij de priesterwijding en werd onmiddellijk benoemd tot directeur van het Leo XIII-seminarie, een functie die hij zou bekleden tot 1919, het jaar waarin hij doctor en magister werd in de godgeleerdheid. Van 1919 tot 1928 diende hij de kerk als professor in de dogmatiek aan het Brugse Grootseminarie. Kort daarvoor, op 31 augustus 1927 nog, werd hij benoemd tot erekanunik van de kathedraal. En op 14 september 1928 kwam de benoeming tot pastoordeken van Sint Maarten te Ieper. Dit alles gebeurde onder het herderschap van Monseigneur Waffelaert, die we al eerder beter mochten leren kennen in een andere aflevering van het archief. Het was de apostolische nuncius, de ambassadeur van het Vaticaan, die het besluit nam hem naar voren te schuiven als nieuwe bisschop voor Brugge, hulpbisschop liever, en zodoende werd hij tot bisschop gewijd op 6 augustus 1929 op de leeftijd van amper 35 jaar. Hij ontving de bisschopswijding uit de handen van Monseigneur Copiterus, Monseigneur Waffelaert en Monseigneur Ladeuze. Als wapenspreuk nam hij in caritate Christi, in de liefde van Christus. Op 18 december 1931 zou Lamiroy zijn voorganger Monseigneur Waffelaert als bisschop van Brugge opvolgen. Zijn episcopaat was er een van daadkracht, van ernst en plichtsbewustzijn, maar ook van kordaatheid. Zijn hoge intelligentie kon hij zo inzetten voor de kerk en zijn grote zorg voor de kerk en de gelovigen die aan zijn pastorale zorg waren toevertrouwd, met de daarbij horende verwachting van gehoorzaamheid, maakten ook daar deel van uit. Hij onderhield vriendschappelijke contacten met enkele politici, zoals burgemeester van Hoestenbergen, maar had over het algemeen een gezond afstandelijke relatie met de burgerlijke overheid. Nadat de oorlog uitbrak bijvoorbeeld, weigerde hij principieel om de Duitse autoriteiten te ontmoeten of te begroeten. Ook de heer De Vroe, de oorlogsburgemeester van Brugge, verleende hij geen audiëntie. En om een goed onderscheid te maken, rekende hij op de hulp en op de nuchtere zakelijkheid van zijn secretaris, eerwaarde heer Mesdag. Monseigneur Lamiroy weigerde bijvoorbeeld om mee te werken aan ieder bevel dat kwam van de Duitse bezetter. Ook toen alle pastoors een nauwkeurige beschrijving van hun klokken moesten indienen, stuurde hij een schrijven aan die pastoors, waarin hij hen uitdrukkelijk verbood om de gevraagde inlichtingen te verstrekken. Het kwam zelfs zover dat de secretaris op het matje werd geroepen in de commandantuur en er te horen kreeg dat iedere pastoor die weigerde zou worden gearresteerd. Daarop zei de secretaris met een grappige ondertoon: "Dus u wil zeggen, ofwel worden ze gestraft door de Duitsers als ze niet gehoorzamen, of door hun bisschop als ze het wel doen." Uiteindelijk zou de Duitse autoriteit plooien en het in de minne oplossen. Monseigneur Lamiroy was vaak zeker van zijn stuk en niet gemakkelijk onder indruk te brengen. Toen Reeder, de militaire bevelhebber van België en Noord-Frankrijk, begin 1942 protesteerde bij de bisschop over het feit dat het bij verschillende religieuze diensten voor de door de Duitsers gefusilleerden, tot manifestaties tegen de bezettende macht gekomen was, bleef het schrijven gewoonweg onbeantwoord. Duidelijk dus. Toen de obercommandant van Gent, onder wie de commandantour van Brugge resorteerde, Monsieur Lamirois kwam zeggen dat hij over het seminarie wenste te beschikken, antwoordde de bisschop gewoon dat hij in dat geval samen met zijn seminaristen en ten aanschouwe van het volk naar Roeselaren zou verhuizen. Uit vrees voor een te voorziene misnoegdheid van de bevolking drong de obercommandant daarop niet langer aan en kon het seminarie gewoon blijven zoals het was. Na de oorlog werd het politieke leven van voor 1940 natuurlijk hervat. De katholieke partij, voortaan CVP, werd gezien als de enige die de godsdienstige belangen van het land kon garanderen. Lamirois zou dan ook de mede-ondertekenaar worden van twee collectieve bisschoppelijke brieven, waarin de gelovigen opgeroepen werd hun verantwoordelijkheid op te nemen en de facto dus een politiek blok te vormen. De brief van 4 november 1949 was gericht tegen de communisten, die in de verkiezingen van 17 februari 1946 een aanzienlijke winst hadden geboekt en probeerden om de samenwerking met de christenen, die tijdens het verzet gegroeid was, verder te zetten. De tweede brief, de eerste na het invoeren van het vrouwelijk stemrecht, was gedateerd op 12 mei 1950 en stelde weliswaar dat de kerk niet aan politiek mocht doen, maar hij wees erop dat bepaalde kritieke omstandigheden een dringende oproep van het episcopaat toch kon rechtvaardigen. De inzet van de verkiezingen van 4 juni, die in het teken van de koningskwestie stonden, was zo enorm belangrijk omdat ze ongetwijfeld zouden beslissen over de toekomst van de grondinstellingen van ons vaderland, zo schreef de brief. De CVP wist trouwens toen de absolute meerderheid te behalen. Hoezeer ook een bisschop wegens zijn functie en zijn moreel gezag met de burgerlijke overheid en met de politiek te maken had, was natuurlijk zijn eigenlijke taak pastoraal. En voor Monsieur Lamirois was daarbij de opleiding en de blijvende zorg voor de priesters een eerste en niet aflatende bekommernis. De priesteropleiding te Brugge was zeer traditioneel, zowel inhoudelijk als pedagogisch, en de bisschop waakte erover dat de theologie zuiver thomistisch bleef. In het tractaat over de Eucharistie moest de theorie gevolgd worden die hij in zijn magisterthesis over de essentie van het misoffer had verdedigd. En traditiegetrouw werd ook in het Latijn gedoseerd. Op de priesterretreites kwam de bisschop zijn priesters in het Latijn toespreken. En die retreites ook werden in het Latijn gepredikt. De provinciaal van de Jezuïten, die er Monsieur Lamirois eens had op gewezen dat het hoe langer hoe moeilijker werd om predikanten te vinden die zich vlot en behoorlijk in het Latijn konden uitdrukken, stelde ook de meer principiële vraag of het gebruik van deze taal de communicatie tussen de predikant en zijn toehoorders niet in de weg stond. Maar de bisschop zei daarbij, over die laatste bedenking, dat het goed was voor een ieder om zijn taal te blijven oefenen, en zeker ook het Latijn. De Latijnse retraites bleven. Met grote liefde voor de kerk bleef hij de door Pius X voorgeschreven raad van waakzaamheid handhaven. En in 1932, dus een paar jaar voor ons archiefjaar, bestond hij uit vicaris-generaal Van der Meers, de seminariepresident Kallewaard, deken van der Heren en pater Vinke, superior van de Brugse Jezuïtenresidentie. De bisschop merkte ook een praktisch modernisme op moreel, juridisch en sociaal gebied op en zag dat vooral bij studenten die studeerden in Leuven. Dat zou wel eens kunnen verklaren waarom hij er zo de voorkeur voor gaf om zijn priesterstudenten naar Rome te sturen. Aan priesterroepingen trouwens ontbrak het hem niet. In de eerste 5 jaar van zijn episcopaat kon hij maar liefst 161 diocesane priesters wijden. Als we kijken naar de cijfers heel dicht bij ons archiefjaar 1937, dan zien we dat in het bisdom Brugge 1153 priesters actief waren, terwijl het groot- en kleinseminarie samen nog eens 272 studenten telde. Maken we dan een tijdsprong van 10 jaar, dan zien we dat het bisdom 1315 priesters telde en 305 priesterstudenten. En dus zien we dat er eigenlijk een groei was van roepingen en ook een groei van het priesterbestand. Nu, wat betreft benoemingen voor priesters, verwachtte hij ook echt een bepaalde gehoorzaamheid aan zijn gezag. En de zorg voor de priesters was dan ook zeer oprecht en werd ook duidelijk in de wijze waarop dat hij zijn episcopaat beleefde, maar het mag niet gezien worden als sentimentaliteit, want het lag niet in zijn aard om zijn genegenheid gemakkelijk te laten blijken. Hij had altijd wel iets ernstig over zich, ook dat enorm veel eerbied en ontzag afdwong, maar een gemoedelijke dialoog niet zo makkelijk maakte. Hij gaf soms een beetje de indruk wat afstandelijk, nauwgezet en streng te zijn, maar men heeft hem zien wenen toen een priester hem kwam zeggen dat hij van plan was zijn priesterschap vaarwel te zeggen. Ongetwijfeld kwam hij dus een beetje koeler over dan hij eigenlijk in werkelijkheid was. Hij had enkele vertrouwelingen, er waren mensen met wie hij goed kon opschieten, maar men krijgt toch een beetje de indruk, als men gaat kijken naar de teksten en de getuigenissen die er zijn, dat hij als een eenzame aan het hoofd van zijn diocese stond en ook niet echt gezelschap zocht. Hij leefde materieel zeer arm. Het was zijn wens dan ook dat zijn priesters zich niet te veel zouden veroorloven. Op de diocesane synode van 1938 bijvoorbeeld werd beslist dat de priesters zich geen auto's mochten aanschaffen zonder schriftelijke toelating van de bisschop. En sober leven betekende ook een biddend leven. De bisschop was voor zijn priesters een voorbeeld van werkzaamheid en goede administratie. Vakantie bestond voor Monsieur Lamirois niet. Op zondag ging hij meestal een paar uurtjes doorbrengen bij zijn zus in de Gouden Handstraat en dat bood hem voldoende ontspanning. Van alle activiteiten van zijn priesters wenste hij ook graag op de hoogte gehouden te worden. Allereerst van de religieuze situatie in het bisdom en de houding van de klerus, maar ook van de materiële aangelegenheden. We gaan er even tussenuit met wat muziek. Daarna kom ik graag bij u terug en gaan we nog een beetje verder spitten in de wijze hoe Monseigneur Lamirois als bisschop van Brugge stond tegenover de gelovigen. We hebben ondertussen gezien hoe hij opgroeide, nogal snel belangrijke functies mocht bekleden in de kerk, een hoge intelligentie had, uiteindelijk Monseigneur Waffelaert opvolgt als bisschop van Brugge en dan van daaruit zijn beleid uitstippelt. De relatie tussen hem en zijn medewerkers is ondertussen duidelijk, ook zijn relatie met de politiek. We kijken dan zo meteen naar de relatie met de schapen die aan zijn herderlijke zorg waren toevertrouwd. Dat is voor zo dadelijk.
Welkom bij Radio Maria.
Welkom terug, beste luisteraars, bij Het Archief, waar wij samen het jaar 1935 verkennen en meer bepaald binnen het bisdom Brugge, waar Monseigneur Lamirois bisschop was. Nu, hoe stond de bisschop tegenover de gelovigen? Dat hij hen ten sterkste waardeerde, dat mag ook blijken uit het feit dat hij de KA-organisaties op alle niveaus systematisch uitbouwde. En we zien dat daarin ook een soort van ontwikkeling is. We bevinden ons natuurlijk nog voor het Tweede Vaticaans Concilie. En de evolutie die daar gekomen is in de relatie die bisschoppen konden hebben, of priesters in het algemeen, met leken. En we zien ook hierin toch die pogingen van Monseigneur Lamirois om de leken te betrekken in het apostolaat. De manier waarop het bisdom Brugge, de katholieke actieorganisatie, opgevat werd, is een illustratie van zijn weigerachtige houding tegenover de verkennerij. Onbehagelijker nog was de steeds gespannen verhouding tussen de bisschop en kardijn. De KAJ wenste allereerst nationaal te zijn, maar voor Monseigneur Lamirois en zijn vertrouwensman voor de katholieke actie, Karel Dubois, moest ze in de eerste plaats diocesaan zijn. En reeds voor de oorlog waren er tegenstellingen, maar na de bevrijding namen deze nog scherpere vormen aan. De bisschop wilde dat alle mededelingen en richtlijnen, zelfs de geheime, van de nationale katholieke arbeidersjeugdleiding niet rechtstreeks naar de gewestproosten zouden gestuurd worden, maar via de diocesaneproost, eerwaarde heer Denis. Besprekingen tussen kardijn en Denis dienden steeds plaats te vinden in tegenwoordigheid en onder leiding van canonic Dubois. En het is dus niet te ontkennen dat Monseigneur Lamirois af en toe wel eens cavalier seul speelde, ook een eigen opinie had over de katholieke actie en de wijze waarop deze moest aangepakt worden. Het is ook wel heel duidelijk dat hij zeker oog had voor de concrete noden van de gewone mensen. Hij voelde zich dichter bij het volk dan dat hij soms in staat was om het te laten blijken. De rijken hadden in zijn ogen geen enkel privilege. Zelfs een aanbeveling van de nuncius om het huwelijk van een rijke mansdochter in de heilige bloedkapel te laten plaatsvinden, kon hem er niet toe bewegen van de gangbare kerkelijke regel af te wijken. Om tijdens de oorlog de nood te helpen lenigen bijvoorbeeld, kwam hij tegemoet aan de wens van Paul Heijmans intens mee te werken bij de organisatie van Winterhulp. En vroeg hij de principaals van de colleges en de directeurs van de technische scholen tijdens de vakantie hun lokalen ter beschikking van verzwakte kinderen te stellen. Een herderlijke brief van 24 september 1941 was gericht tegen hen die de voedselschaarste misbruikten om zich, door het vragen van hoekerprijzen, op de rug van hun in nood verkerende medeburgers te verrijken. Bij het naderen van de bevrijdingstroepen en terwijl Brugge beschoten werd, ging Monseigneur Lamirois zijn stadsgenoten, die de nacht in de kelders van het Sint-Jans-hospitaal zouden doorbrengen, opzoeken. Hij liep er wat onwennig bij, maar zijn gebaar werd ongelooflijk op prijs gesteld en men sprak er nog lang over. Op 5 september 1944 werd de bisschop via een tussenpersoon door Kriegsverwaltungsraad Dr. Ludwig Zeitertig ervan verwittigd dat de wegtrekkende Duitsers voornemens waren het Madonnabeeld van Michelangelo uit de Onze Lieve Vrouwkerk mee te nemen. De bisschop kon het beeld, dat verborgen stond onder de kerktoren en 800 kilo woog, niet meer in veiligheid brengen. Op 7 september werd hem namens het oppercommando van het Duitse leger gemeld dat de bezetters het beeld naar Duitsland hadden versleept om het te beschermen tegen de gewetenloze wijze waarop de Anglo-Amerikanen kunstschatten behandelden. Gelukkiglijk zou het in 1945 ongeschonden in de Oostenrijkse zoutmijn van Altauzee teruggevonden worden. En trouwens ook onderdeel van een bekende Amerikaanse film. De bevrijding liet een spoor van vernieling achter, al werd Brugge zelf gespaard. Op 29 november 1944 bracht Monseigneur Lamirois een bezoek aan de geëvacueerde gebieden om zich een beeld te kunnen vormen van de aangerichte schade. Naast kerken waren tal van onderwijsinstellingen geheel of gedeeltelijk vernield en zowel herstellingswerken als nieuwbouw van scholen moesten zonder staatstussenkomst trouwens door de katholieke gemeenschap bekostigd worden. Als we kijken naar de jaren 1950-1951, want dat zijn de enige jaren waar men volledige cijfers heeft, dan voor die 2 jaar samen kreeg het officieel onderwijs een toelage van 854 miljoen en het vrij onderwijs kreeg niets. Staatsmiddelbare scholen en Athenea kregen 17.500 frank subsidie per leerling, in het vrij onderwijs 4.500 frank. Wat de kerken betreft, consacreerde Monseigneur Lamirois in de periode tussen de bevrijding en zijn overlijden niet minder dan 105 kerken en meer dan 300 altaren. Ook dat cijfer laat vermoeden hoe groot de aangerichte verwoesting was. Misschien tot slot kunnen we een soort van conclusie maken, een karakterschets maken van Monseigneur Lamirois. En wij doen dat op basis van het werk dat gedaan werd om deze periode te omschrijven door de heer Robrecht Boudens. We kunnen zeggen dat hij een zeer plichtsbewuste, eerlijke bisschop was, die zich ten volle gaf aan de taak die de heer hem had toevertrouwd. Bij de leiding van zijn diocese vertrouwde hij op de talenten die de Heer hem had gegeven, maar kon daarbij weinig uit handen laten. Nu, de Heer is goed en zou de bisschop toch daar ook laten in oefenen, want tegen het einde van zijn leven was het niet meer mogelijk om alle taken zelf uit te voeren en moest hij ook met tussenpersonen werken om het bestuur van het bisdom mogelijk te maken. Hij was zich bewust van zijn apostolische waardigheid en wanneer hij verscheen, ook tijdens de heilige mis en met aandacht voor kledij, mijter en staf, dan mogen we er zeker van zijn dat het niet was dat hij zelf naar eerbetuiging zocht, maar omdat hij vooral wilde duidelijk maken hoe groot de verantwoordelijkheid was van een bisschop en de belangrijkheid van het bisschopsambt. Hij was zich zeer bewust van die verantwoordelijkheid en dat was ook de voornaamste reden waarom hij van priesters en gelovigen die volgzaamheid, die gehoorzaamheid verwachtte. De herderlijke brieven waarin hij expliciet of impliciet opriep om de katholieke partij te steunen, moeten dan ook in dit licht gezien worden, niet als een poging tot politieke manipulatie. Hij was niet uitgesproken Vlaams gezind. De voertaal op het bisdom was weliswaar Vlaams, maar tot op het einde van zijn leven, we weten dit aan de hand van de brieven die hij schreef naar kardinaal Van Rooij, schreef hij over het algemeen in het Frans. Hij had een grote werkkracht en een voorbeeldige zelftucht. Misschien soms een wat grote zelfzekerheid, zodat hij bij de mensen wat autoriteit kon overkomen. Maar door zijn ernst gaf hij de indruk wat afstandelijk te zijn, toch wist men kan rekenen op Monseigneur Lamirois. En hij had ook die heel menselijke kant, die heel zachte kant, zeg maar, getuige bijvoorbeeld ook na een imposante vormsoolceremonie bijvoorbeeld in een parochiekerk, kon hij dan in alle discretie een ziek kindje gaan vormen aan huis en daar ook genegenheid tonen voor die, de eenvoudige gelovigen. Dat deed hij dan ook die moeite om naar daar te gaan en het kindje te vormen. Hij had ook aandacht voor de religieuzen in zijn bisdom en steunde hen in hun voornemen in het volgen van Christus op die wijze die eigen was aan hun spiritualiteit. Hij bijvoorbeeld stimuleerde de zusters om vast te houden aan hun heilige regel, om het slot te eerbiedigen. Zusters die als verpleegsters bij de mensen aan huis kwamen, gaf hij ook de raad om altijd met twee op stap te gaan. En de geestelijken werden ook verboden, in de zomer bijvoorbeeld, het strand te betreden. Het was onwelvoeglijk dat priesters bioscopen bezochten en dergelijke meer. Hij was heel erg bezorgd over die, ja, de verantwoordelijkheid die de klerus had en de religieuzen hadden in het leven, in het dagelijks leven van de mensen in zijn bisdom. Zo mochten wij een vrome bisschop leren kennen. Geen mysticus zoals zijn voorganger, monseigneur Waffelaert, maar wel diepgelovig. Hij sprak niet gemakkelijk over geestelijke zaken, maar van de vreze des Heren was hij helemaal doordrongen. Toen kanunnik Mesdag hem op zijn sterfbed bezocht, zei de bisschop: "Laat ons een Onze Vader bidden." De uitnemende theoloog greep terug naar het gebed dat hij als kind had geleerd, dat Jezus ons heeft geleerd. En zo zou monseigneur Lamirois uiteindelijk het tijdelijke voor het eeuwige inruilen. En stierf hij op 10 mei 1952 te Brugge. En zijn hele leven stond in het teken van die bisschopsleuze die hij had gekozen. In caritate Christi. In de liefde van Christus. Wel, misschien is er geen betere wijze om voor de zielerust van Henri Lamirois te bidden. We doen dat aan de hand van het Onze Vader. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen. En zo, beste luisteraars, zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Het Archief, waar wij onder meer monseigneur Lamirois beter mochten leren kennen. Opnieuw een vrome bisschop uit de geschiedenis van de kerk in onze streken. Ik hoop dat u ook een volgende keer opnieuw afstemt op het archief, dan bent u er ook opnieuw bij, en zullen we samen een nieuw jaartal verkennen, nieuwe periode, en leren we ook nieuwe figuren kennen uit onze kerk in onze streken. Van harte dank en nog een bijzonder fijne dag gewenst.